Vrijwel alle risicovolle beleggingstransacties verlopen via vastgoed. Met die alarmerende conclusie komt de Autoriteit Financiële Markt in 2023 naar buiten. De toezichthouder begint daarna meteen een groot onderzoek naar een grote vermogensbeheerder in ons land voor een antwoord op de vraag hoe die met zo'n risico omgaat. Uit het onderzoek blijkt dat veel meer partijen geconfronteerd worden met ongebruikelijke transacties, waarbij de toezichthouder vermoedt dat er grote bedragen worden witgewassen. Het is een kwestie die in veel nieuwsberichten wordt beschreven, maar bijna altijd wordt in die krantenartikelen één belangrijke partij niet genoemd: de partij zonder wie geen pand legaal van eigenaar verwisselt, de notaris. En dat is opmerkelijk, want de werkelijkheid is dat de notaris de laatste poortwachter is die kan voorkomen dat crimineel geld via een vastgoeddeal in de gewone samenleving terechtkomt. Dit is De Vastgoednotaris als Poortwachter, een tweedelige podcast van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Je luistert naar de tweede aflevering.
Eigenlijk is een risico-indicator zou een aanleiding moeten zijn om nader onderzoek te doen. Om te zeggen van ja, hé, dit is raar. Ik ga nu toch eens even wat doorvragen.
John Meijerink. Hij werkt bij de politie Oost-Nederland en is lid van de landelijke contactgroep Vastgoed. Hij ziet steeds vaker dat notarissen, wanneer ze iets vreemds zien gebeuren bij de overdracht van vastgoed, kritische vragen gaan stellen. Alles tegen het licht houden, ook de constructies die legaal zijn, toch doorlichten. Als voorbeeld noemt Meijerink iemand die een pand financiert met een lening bij een kennis of familielid. En dat mag natuurlijk, zegt Meijerink, maar dit is wel het moment waarop je ziet dat veel notarissen in actie komen.
Ja, kijk, gebruikelijk is dat je een financiering afsluit bij een bankaire instelling, een financiële instelling. Dus een financiering bij een natuurlijk persoon. Ja, dan zou ik toch wel extra vragen gaan stellen van ja, hoe zit die relatie? En misschien wat extra stukken opvragen. Dus de leningsovereenkomst zal de notaris vaak wel in zijn bezit hebben. Ook vanwege zijn poortwachtersrol. Maar je zou wel meer onderzoek moeten doen naar de relatie. En ook gewoon om te voorkomen dat het een schijnconstructie is en dat het wel een reële leningsovereenkomst is. Die ook zal worden nagekomen. En dat ook zal worden nagekomen, is natuurlijk meteen wel een lastig stuk. Dat zit na het passeren. Maar dat soort situaties komen dus wel voor bij ons in de praktijk.
Volgens Meijerink is onderdeel van de juiste aanpak van vastgoedcriminaliteit het zoveel mogelijk bekendmaken van de manier waarop criminelen proberen ondermijning uit te voeren. Op die manier kunnen poortwachters als de notaris de criminele organisaties op de hielen blijven zitten. Meijerink ziet dat notarissen rond criminele panden vaak als laatste een mogelijkheid hebben om te signaleren dat er iets raars aan de hand is.
En daarbij moet u denken aan het verbouwen met crimineel geld. In veel dossiers zien wij dat terugkomen. Een pand wordt aangeschaft, gefinancierd en dan later zeg maar, dan vloeit er crimineel geld in een verbouwing. Al dan niet met hulp van aannemers of bevriende personen. Wij zien ook vervalsingen. En dat kan zijn het verkrijgen van vastgoed en de financiering middels een valse loonstrook, een valse werkgeversverklaring. Maar ook wel compleet opgezette dienstverbanden. Dus ze gaan ook verder. Dat er daadwerkelijk gewoon ook loon wordt overgemaakt. Inclusief soms zelfs loonbelasting afdragen aan de Belastingdienst. Dus compleet opgezette dienstverbanden. En zelfs ook bedrijven. En die komen dan ook regelmatig op naam van katvangers. Ja. Want een crimineel wil zijn pakkans zo klein mogelijk houden. Dus dat zijn verschijningsvormen die we zien. Wij zien ook bij aan- en verkoop van panden, zien wij ook dat de koopsom regelmatig verschuldigd blijft. Dat is niet betaald. En dat wordt dan omgezet in een lening tussen de verkoper en de koper. Dat komt met enige regelmaat komt dat voor. En dan is dus de vraag, is die leningsovereenkomst, is die gewoon reëel? En wat gebeurt er ook na het passeren? Want criminelen weten ook van ja, bij het passeren, dan moet ik door de hoepel springen. Dat moet allemaal kloppen. Maar na de tijd, dan heeft men de sleutel, heeft men het pand. Ja, wat gebeurt er dan? En dan is dus de vraag van, wordt er wel daadwerkelijk ook uitvoering gegeven aan die leningsovereenkomst? Hetzelfde als met een verbouwing. Hè. Na de tijd, als de passering geweest is, ja, dan gaan criminelen dan hun gang.
John Meijerink vindt ook dat alle informatie die de toezichthouders hebben over de manier waarop de criminelen te werk gaan, zo snel mogelijk moet worden gepubliceerd in leidraden en risico-indicatoren die Bureau Financieel Toezicht en het Anti-Money Laundering Center publiceren. Met die informatie kunnen notarissen hun taak beter uitvoeren, zegt John Meijerink.
Ja, kijk, dat zie je bij bijvoorbeeld bij crimineel gebruik van panden, bij hennepkwekerijen. Op het moment dat ze gepakt worden, omdat er te vaak, zeg maar, dan doet iemand een melding van ik ruik wat. Ja, dan gaan ze daar gewoon weer innovatief over nadenken. En dan gaan ze die lucht gewoon afschermen. Dus het crimineel die ontwikkelt iedere keer weer nieuwe methodes. En dat geldt bij aan een verkoop van vastgoed, geldt dat idem dito. Financieringsvormen en bij communicatie ook. De versleutelde telefoon, zeg maar, die na een aantal jaren terug de politie heeft weten te ontsleutelen. Ja, daar gaat op een gegeven moment gaat het ook weer verder in ontwikkeling. Dus het is iedere keer wel een kat-en-muisspel. En dat is voor politie en justitie zo. Maar dat is ook voor poortwachters dat zo. Dus je zult elkaar moeten blijven informeren. Heel belangrijk.
We hebben het in deze podcast al over ABC-verkoop gehad en de risico's dat daarmee geld wordt witgewassen. Een andere vorm van huizenverkoop van de een naar de ander en dan weer naar een ander is de carrousel. Daarbij wordt een pand een paar keer achter elkaar verkocht en komt de woning uiteindelijk weer in handen van de eerste eigenaar. Hoe dat werkt beschrijven we in deze deep dive.
Het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum WODC liet over de verschillende vormen van carouselverkoop een verkenning uitvoeren door 4 specialisten. Die kwamen in het rapport Malafide activiteiten in de vastgoedsector met een paar manieren waarop vastgoed in een carouselverkoop terecht kan komen. In 1 voorbeeld verkoopt een handelaar een pand aan een stroomman. Met vervalste taxatierapporten weet hij de waarde van dat huis fors op te schroeven. Op die manier kan de stroomman een hypotheek aanvragen die ver boven de werkelijke waarde van het huis ligt. Daarna wordt die hypotheek niet afgelost. Nadat de bank diverse keren heeft aangedrongen, wordt dat pand via executieveiling verkocht en kan het weer in handen komen van de handelaar die het huis in eerste instantie in eigendom had. En in de tussentijd raakt de bank geld kwijt. In de carrousel komen soms ook maffiapraktijken voor. De eerste eigenaar is dan een woningbezitter die soms onder druk wordt gezet om zijn huis voor een lage prijs aan te bieden. Daarbij kan de criminele koper proberen om de waarde van het huis te laten dalen door bijvoorbeeld brandjes te stichten of zwervers in de buurt overlast te laten veroorzaken. Een taxateur die meedoet in de carrousel zorgt dan voor een lagere waardebepaling. Daarna kan de handelaar het pand goedkoop opkopen en die kan dan met een niet of maar gedeeltelijk uitgevoerde verbouwing de waarde van dat pand ineens fors opschroeven om het pand daarna weer op de markt te brengen. Uit het rapport van de WODC blijkt dat notarissen hier de doorslaggevende positie hebben. En dat is soms zelfs zonder dat ze dat meteen kunnen zien. Iedere keer als een huis in de carrousel wordt verkocht, kan de notaris een onderzoek uitvoeren, vaststellen wat er werkelijk aan de hand is en daarmee de criminele doorverkoop van een woning stoppen. In het WODC-rapport worden overigens nog een paar aanbevelingen gedaan die ook interessant klinken, zoals het beter op orde brengen van de gemeentelijke basisadministratie, het veranderen van de werkwijze van executieverkoop en de laatste aanbeveling is dat diverse instanties, zoals notarissen, in staat gesteld moeten worden om onderling informatie te bundelen om zo de daders in beeld te krijgen. Een belangrijk woord in die laatste zin is onderling.
Want je zou dat woord kunnen zien als een pleidooi voor een grijze lijst. Nu is het zo dat als de ene notaris weigert een transactie uit te voeren omdat er risico's van criminaliteit of witwas uit voortvloeien, de criminelen zonder al te veel problemen bij een andere notaris hun geluk kunnen beproeven. Als ze goed hebben opgelet, weten ze precies waar de schoen bij de eerste notaris begon te wringen en passen ze hun verhaal een beetje aan. Notarissen hebben geheimhoudingsplicht, dus niemand weet van elkaar welke criminele organisatie met welk plan al langs is geweest. Het voorstel is om de geheimhoudingsplicht van de notaris te veranderen in een collectieve geheimhouding. Onderling kunnen notarissen dan informatie delen over klanten die mogelijk iets willen wat niet mag. Hoe ver zou die gedeelde geheimhoudingsplicht dan kunnen gaan? deel je als notaris met collega's van andere kantoren een lijst met mensen die om illegale transacties vroegen en blijft het daarbij? Of zou het ook zo kunnen zijn dat notarissen die twijfelen over wel of geen melding maken, ook in dat geval met collega's kunnen overleggen? Annerie Plaume, voorzitter van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.
Heel eerlijk gezegd heb ik altijd zoiets dat ik die afweging zelf moet maken. Want ook mijn collega's op kantoor, daarvoor ben ik ook geheimhouder. Je kan in zijn algemeenheid wel wat dingen overleggen. Maar in principe hoort het gewoon bij je eigen afweging die je maakt of je wel of niet die melding doet. De ervaring is, en dat zie je ook in het jaarverslag van de FIU, dat de notarissen relatief veel kwalitatief goede meldingen doen. We doen echt een veelvoud van meldingen van advocaten en makelaars. En onze meldingen zijn over het algemeen inderdaad ook kwalitatief goed.
Annerie Plaume merkt ook dat notarissen die rol van poortwachter steeds belangrijker zijn gaan vinden. Het is iets dat vastgoednotarissen enorm serieus nemen, zegt ze.
Wat ik wel belangrijk vind is dat ik denk dat notarissen enorm hun best doen om het zo goed mogelijk te doen. Om inderdaad die poortwachterschool, in de laatste jaren zie je dat daar steeds meer aandacht aan besteed wordt. Omdat het nu natuurlijk, notaris is wel een heel belangrijk onderdeel in een vastgoedtransactie. Je krijgt geen transport gedaan zonder notaris of in een aandelentransactie. En die rol wordt serieus genomen. Steeds meer en steeds belangrijk om dat zo te doen. En dat is ook precies de reden waarom ik zeg, dan moet je ook zorgen dat het notariaat de juiste instrumenten heeft. Want anders word je vanzelf wat gefrustreerd, omdat je enerzijds denkt, ik doe er alles aan, en anderzijds loopt het toch van je weg.
1 op de 200 panden in Nederland wordt crimineel gebruikt. De verwachtingen van de samenlevingen zijn hoog ten aanzien van de rol van de poortwachter die de notaris daarbij heeft. Maar tegelijkertijd zien deskundigen dat de uitvoering van die rol ook lastiger wordt. Notarissen moeten wel binnen alle wettelijke kaders zien te blijven. En dat levert soms situaties op die voor de buitenwacht moeilijk uit te leggen zijn. Ton Konings werkt bij de Fiscale Opsporingsrecherche, het FIOD. Hij geeft een voorbeeld waarin een notaris een ABC-verkoop afhandelde rondom een flatgebouw. Bij de verkoop was een aandelenvennootschap betrokken. Op zich maakt dat het lastig om te zien wie nu de UBO is. Maar ook was deze C-partij gevestigd in Duitsland. En als klap op de vuurpijl kochten de Duitse beleggers het pand voor 25 miljoen euro meer dan aan de tussenliggende B-partij was verkocht. Zo'n opmerkelijk verschil lijkt voor de oorspronkelijke verkopers een sterk nadeel op te leveren. Toch betekent zoiets niet meteen dat de notaris degene is die daar een stokje voor had kunnen steken, zegt Ton Konings. Hij verzet zich tegen onrealistische verwachtingen die mensen van notarissen kunnen hebben.
Ja, wat is de taak van een notaris? Dat is de identiteit verifiëren van degene die, voor wie hij een transactie doet. En te kijken of daar risico's mee gepaard gaan. Risico's op het gebied van witwassen of andere vormen van criminaliteit. En hij moet dat zelf de beoordeling doen ten aanzien van de transactie.
Waar de buitenwereld in krantenberichten vooral ziet dat het pand een opmerkelijke sprong doormaakt in waarde, ziet Ton Konings een notaris die binnen de mogelijkheden die hij heeft zijn taak probeert te pakken.
Het is een subjectieve meldingsplicht die een notaris heeft. Op het moment dat hij vaststelt van er zit hier eigenlijk geen witwasrisico of criminaliteitsrisico in deze transactie, dan hoeft hij hem ook niet te melden.
Ton Konings vindt wel dat het voorbeeld laat zien dat notarissen in zijn algemeenheid goed moeten opletten wanneer een ABC-transactie langskomt. De constructie is legaal, maar bergt wel mogelijkheden in zich waar het mis kan lopen.
Kijk, een ABC-transactie wordt als risicovol gezien voor witwassen. Economisch kunnen er heel veel redenen zijn om de ABC-constructie op die manier inderdaad uit te voeren. Het wordt pas interessante ABC-transactie op het moment dat daar behoorlijke prijsschommelingen in zitten tussen de A en de B-transactie. Want dan doet dat risico op daadwerkelijk witwassen, geldverplaatsingen, eigendomsverplaatsingen, doet zich daadwerkelijk voor.
In het voorbeeld van het grote gebouw dat in waarde ineens toenam tussen twee verkopen in, was het voor de notaris lastig om aan te wijzen wie nu als uiteindelijke eigenaar de winst opstreek. Wie was de UBO? Daar komt bij dat de C-partij zich in Duitsland bevond, waarmee de situatie rond onderzoeksverplichtingen anders is dan bij Nederlandse partijen. Maar Ton Koning ziet wel dat notarissen bij een snelle waardetoename een ander instrument hebben waarmee ze onderzoek kunnen doen.
Ik weet uit niet deze transactie, maar uit heel veel andere transacties dat een notaris bij prijsschommelingen een taxatierapport eist.
Een taxatierapport kan er mede voor zorgen dat de notaris aan zijn onderzoeksverplichting voldoet. Maar het voorbeeld laat ook zien dat een notaris geen tas vol instrumenten heeft waarmee witwassen kan worden tegengehouden. Een andere vraag in deze podcast is: wanneer is de strijd tegen witwassen eigenlijk succesvol? Wanneer kun je als notaris zeggen dat onderzoek iets aantoonbaars heeft opgeleverd tegen mogelijke criminaliteit? De maatschappij is geneigd om daarbij te kijken naar rechtszaken en veroordelingen, concrete dossiers die je in krantenberichten terugvindt. Maar dat is maar net hoe je het bekijkt, zegt Hans van den Boom, fraudecoördinator van de Belastingdienst. Hij laat vaak in presentaties zien hoe vermoedelijke witwaspraktijken al voor het begin worden stopgezet doordat iemand vragen begint te stellen. Datzelfde effect kan ook werken door onderzoek van een notaris, zegt Hans van den Boom. Doordat mogelijke criminelen bij een vastgoedoverdracht die ze gepland hebben ineens meer vragen moeten beantwoorden dan ze verwacht hadden, krijgen ze het gevoel dat ze in het volle licht staan. Hans van den Boom zag een aantal keren dat wat leek op de voorbereidingen voor drugscriminaliteit ineens stilviel en later ook niet meer werd opgepakt. Doorvragen kan er al voor zorgen dat waar hij voorbereidingen voor crimineel gebruik van een pand vermoedde, ineens iedereen verdwijnt.
Er komt iemand aan een balie of iemand die meldt zich en die wil graag praten, die gaat vertellen wat hij doet of wat hij graag wil. En als we dan naar feiten en omstandigheden vragen en stukken we krijgen niet wat we willen, wat we vragen, ja, dan verdwijnen deze mensen eigenlijk uit beeld. Dus die hebben misschien iets geprobeerd. Wij hebben daar met z'n allen naar zitten kijken en we hebben daar iets gedaan. Alleen al het uitnodigen voor een kop koffie heeft al effect.
Het zijn misschien geen grote en meeslepende zaken en de kranten zullen er ook niet snel over schrijven. Maar dit soort voorbeelden laten wel zien waar onderzoekende vragen van een notaris belangrijke effecten hebben op mogelijke witwaspraktijken. Bij het witwassen van geld via vastgoed wordt vaak een huurconstructie ingezet. Dat kan een bestaande huurovereenkomst zijn, maar vaker wordt er door de criminele eigenaar net gedaan alsof er wordt verhuurd. Hoe kan een notaris daar de vinger achter krijgen? Daarover praten we in deze deep dive.
Huurconstructies beginnen soms al voor de verkoop van een huis. Zo kan een crimineel proberen om bestaande huurders uit te kopen met crimineel geld. En op die manier kan het vastgoed meer waard worden, omdat het vrij van huur verkocht kan worden of tegen een hoger bedrag opnieuw verhuurd kan worden. Dit is onder meer van belang als er een ABC-verkoop gaande is. De eerste eigenaar verkoopt een pand onder bezwaar van huur aan een tweede eigenaar. En die kan in werkelijkheid een stroomman zijn van de eerste eigenaar. Die koopt alle huurders uit en laat de stroomman het pand opnieuw verkopen, maar dan tegen een veel hogere prijs. Dit verhaal wordt nog wat ondoorzichtiger als er alleen huurders zijn die in werkelijkheid stroommannen zijn van de eigenaar. Het Anti-Money Laundering Center, AMLC, waarschuwt in zulke gevallen dat het van belang is om als notaris te controleren welke huurders er zijn, wie dat zijn en sinds wanneer ze huren. Soms zit in de financiering van de aankoop van een woning al meteen een huurovereenkomst die voor de opbrengsten moet zorgen. Het AMLC ziet steeds vaker dat de herkomsten van huurpenningen op zo'n moment van crimineel geld zijn. Dat geld wordt gewit door bijvoorbeeld net te doen alsof het uit een niet bestaande dienstbetrekking komt of uit giften die eerder zijn gedaan met contant geld. Soms wordt dat huurgeld weer gebruikt om buiten de koopakte om een deel van het aankoopbedrag te voldoen. Wat ook veel voorkomt is dat een verbouwing of de inrichting van een pand rechtstreeks met crimineel geld gebeurt. Daarna wordt de zogenaamd opgeknapte woning weer doorverkocht, waarbij het criminele geld in één klap is witgewassen. In de tussentijd kan er ook een huurcontract worden opgevoerd, waarmee de eigenaar in de tussentijd dan geld zou hebben verdiend, terwijl die huur er niet bestaat en ook nooit ingeschreven was. Waar notarissen nog wel eens mee geconfronteerd worden, is als een crimineel bij het aankopen of financieren van het huis zogenaamd hulp krijgt van familie die in het buitenland woont en die geld verstrekt via een buitenlandse rechtspersoon. De buitenlandse familie laat de nieuwe bewoner zijn eigen huis huren, soms met geld waar ze dan zelf voor zorgen, vanuit die onbekende buitenlandse bron. Als oorsprong van het geld ook in het buitenland niet duidelijk gemaakt kan worden, is alleen al dat een duidelijke rode vlag voor een notaris, vindt het EMLC.
Dit was de tweede aflevering van de tweedelige serie De vastgoednotaris als poortwachter, een podcast van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid.
Meer informatie is te vinden in het CCV-webdossier vastgoedcriminaliteit. Die vind je op de website hetccv.nl/vastgoedcriminaliteit. Er zijn ook gratis webinars van de Landelijke Kenniskring Vastgoedcriminaliteit. Als je je daarvoor aanmeldt, krijg je meteen regelmatig informatie over onderwerpen die met dit thema te maken hebben.
Deze podcast is een Audiodroom podcastproductie van Patty Lomidda-Leenheer en Richard Grootbot. Bedankt voor het luisteren.